Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. In deze aflevering gaan we praten over de huidige macro-ontwikkeling op de beurs. En natuurlijk over een aantal aandelen die het nieuws zijn, zoals ING, ABN, OCI, Nvidia en zelfs over Ajax. Dat doen we met econoom en oprichter van adviesbureau Financieel Denkwerk, Jaap Koelewijn en onze eigen Albert Jellema. Je kan deze podcast ook op YouTube bekijken. Je kunt ons daar vinden door op YouTube te zoeken op deaandeelhouder.nl. Als je daar dan bent, abonneer je dan meteen op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je vanzelf onze laatste video's in je tijdlijn. Tot slot, ben je nog geen lid van de Aandeelhouder? Voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze beleggersclub. Je ontvangt dan elke zaterdag ons uitgebreide online beursmagazine. Je krijgt toegang tot al onze premium content op zowel de website als op YouTube. En je kunt vragen stellen aan onze analisten die we in een live webinar beantwoorden. Veel plezier met het luisteren en eventueel kijken naar deze podcast. Goedemiddag, welkom bij de Aandeelhouder podcast. En vandaag hebben we te gast Jaap Koelewijn. Jaap, welkom.
Dankjewel.
Ook econoom van Financieel Denkwerk.
Klopt.
En als het een beetje lastig wordt, macro-economisch gezien, dan halen we jou erbij. Dus daar gaan we het zo over hebben. En natuurlijk onze eigen Albert Jellema. Albert, welkom.
Dankjewel.
Want er komen ook wat aandelen die de revue passeren. Onder andere Ajax, ASML. Ajax, zie ik dat nou goed? Ja, Ajax. ASML, Nvidia en nog wat banken. En daar gaan we met jou ook over spreken. Ja, hoop gebeurt afgelopen week natuurlijk. Vorige week Powell in Amerika van de Fed, die de boel op scherp zette. Hij zegt, inflatie moet ik echt aanpakken. Dus als dat een beetje pijn gaat opleveren bij bedrijven en huishoudens, dan zei dat maar zo. En vervolgens ging de beurs omlaag. En het gaat nog steeds omlaag, jongens. Jaap, enig idee waar de bodem ligt?
Nou, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar het is wel heel interessant om te zien dat iemand 8 minuten eigenlijk off-topic praat. Hè? Want Paul had hoort te praten over de lange termijn vooruitzichten van de Amerikaanse economie. En hij begint over de inflatie van nu.
Ja.
En hij heeft een heel duidelijke, denk ik, intentie afgegeven. Namelijk dat hij niet gaat accepteren dat in Amerika de inflatie omhoog gaat. En hij heeft relatief makkelijk praten. De Amerikaanse economie is sterk. Hè? De lonen ontwikkelen zich goed. Er was ook vandaag weer een bericht dat er weer minder werkloosheidsclaims zijn. Huren stijgen. In New York is nu de prijs van een 2-bedroom apartment $4,000.
Valt mee.
Per maand. niet zoals in Engeland dat je per week huurt. Maar dat tikt ook enorm door in inflatie. Dus wat hij wil, Paul, is die Amerikaanse economie afkoelen. En dat kan die Amerikaanse economie hebben.
Ja.
Amerikanen hebben altijd als standpunt our currency, your problem. He, dus onze rente, jouw probleem. Dus mevrouw Lagarde, dat jij in Europa een probleem hebt met de stagnerende economie, maar wel oplopende inflatie. Eigenlijk is zijn boodschap, zoek het lekker zelf uit. Want daar ga ik niks aan doen. Hij wil zijn eigen inflatie omlaag hebben. Maar toen begon natuurlijk naar een meevallend cijfer van een week of twee geleden. Toen denk ik, dat inflatieleed is geleden. Je ziet ook de
9,1%.
Ja, er valt mee 9,1. Je zag markt al denken, nou, we zitten met een jaar weer op 2,2, want olieprijzen lopen eruit, voedsel loopt eruit, het komt allemaal wel weer goed. Dat heeft Powell, denk ik, eventjes goed de angel uit willen trekken.
Ja, dat is rechtgezet. Nou, daar komen we zo uitgebreid op terug. Even naar Albert. Albert, we zoeken een bodem in de markt natuurlijk. Een paar maanden geleden hebben we dat ook gevraagd, hè? Ook aan onze lezers, kijkers. Als jij kijkt, dit hoort, reageer even in de comments als je wil. Waar ligt de bodem? De vorige keer stonden we rond de 630. Gingen we omhoog. Denk jij dat dat een vangnetje is daar of zie je het nog verder afstorten?
Nou, kijk, waar exact de bodem ligt. Ik heb afgelopen maandag en die weken voor ook in twee webinars wel aangegeven dat ook die uur, en dan niet Amerikaanse, maar die Europese inflatiecijfers. Hè, we hadden de producentenprijsindex in Duitsland die plus 37% ging jaar op jaar.
Ja.
En wat uiteindelijk ook weer door moet gaan zijpelen in die CPI, consumentenprijsindex. En dat ik zei van ja, ik vind dit niet het moment. Hè, dat er stonden we 27 om dapper te zijn met je beleggingen. Dus wat voorzichtigheid is geboden. Zo heb ik in mijn ProBeleg-portfolio ook niet actief bijgekocht de laatste tijd. Dus ik die voorzichtigheid die heb ik nu nog steeds. En ik zie echt wel de kansen kijk, we gaan het straks ook hebben over Europa, maar de problemen die je hier hebt, want je hebt niet zo'n sterke economie, gaan we zo zeker op in. Maar ja, ik denk dat enige voorzichtigheid wel op zijn plaats is, ook omdat de grote klap bij die consument, Die heeft zijn corona spaarpotten, die begint hij een beetje op te eten. Nou, als je in de supermarkt gaat, als je uit eten gaat, alles wordt zo schreeuwend duur. En dan moeten de energieprijzen natuurlijk nog komen als straks de winter komt. Dus ik vind, beurzen lopen 12 maanden vooruit. Hè. Dat is het counterargument. Ik vind dat je nu gewoon voorzichtig nog mag zijn. Nu niet een te risicovolle approach moet hebben.
Ja, okay. Vooral ook omdat die oorlog in Oekraïne maar blijft voortduren. Als er nou perspectief kwam op dat er iets ging veranderen. Ja. Maar Poetin blijft vrolijk doorspelen met zijn gaskraan. En er wordt door de Saoedi's, die hebben ook niet zo'n zin om meer olie te gaan exporteren. Kortom, je zit in een situatie dat eigenlijk niemand belang meer heeft om dat conflict in Midden-Europa of Oost-Europa op korte termijn op te lossen. En daar hebben wij gewoon vreselijk last van. Mijn eigen energierekening, elektriciteitsrekening om beeld te geven, die gaat van €25 nu, ik heb een vast contract voor 2 jaar, naar €125.
Ja.
Heb ik nog niet eens over gas gehad.
Nee. Dus dat gaat er wel in hakken. Nu is tegelijkertijd, hè, je zegt de Amerikaanse economie is sterker dan de onze, dat is natuurlijk zo. Wat je wel ziet, want we maken wel eens de vergelijking met de jaren 70, 80, toen ook enorme inflatie was. Alleen we hebben nu wel te maken met een enorm sterke banenmarkt. Ik zag ook pas afgelopen weekend was ik in Den Bosch en dan zie ik dat de restaurants die zitten vol, hotels zaten vol. In de winkels zoeken ze overal personeel, het is overal druk. Dus er wordt nog wel heel veel geld uitgegeven. Is het kwartje dan niet gevallen? Of
nee.
Hoe?
Nee, dat denk ik van niet. Heel veel consumenten hebben die pijn van dure energie nog niet gevoeld. Die komt 1 januari aanstaande als er nieuwe contracten komen. Ze eten inderdaad hun potjes leeg.
Ja.
En ik snap het gedrag niet helemaal, want je weet dat de klap gaat komen.
Ja.
Je ziet in de supermarkt de prijs omhoog gaan. En ik wilde gisteren op een Amsterdamse terrasje op de gracht even een biertje doen. Of ik maar €5,20 wil aftikken voor een glaasje Amstel bier.
Ja, dat denk Amstel
ik
ook nog.
Amstel.
Nee,
dat is een Amsterdamse merk. Hè?
Is nou een triple karmeliet was, maar...
Nee, gewoon B-merk van Heineken.
Ja. C-merk.
Nee, B. Brouwersbier is het C-merk van Albert Heijn. Denk, ja, hoe lang kun je jezelf voor de gek blijven houden? Hè? Ja. Val me op, in horeca, prijzen zijn enorm duur geworden. Energieprijzen stijgen, maar ook gewoon hele normale dingen als brood en zo. Dat tikt elke keer hartstikke hard door. Er komen natuurlijk ook momenten dat er producenten failliet gaan. Nou, dat betekent dat het aanbod nog meer op gaat opdrogen. Dus ik ben daar behoorlijk somber over.
Oké. Okay. Ja, nu een ander punt wat mij opviel aan de speech van Powell. Hij had het ook heel veel over inflatieverwachtingen. De inflatieverwachtingen moeten omlaag. Hij zei zoiets van, ja, als dat bij de mensen in de hoofd gaat zitten, dat de inflatie hoog blijft, dan is dat een voedingsbodem voor een hogere inflatie op termijn. Kan je daar iets over zeggen hoe dat precies
Dat is natuurlijk een aanpassingsmechanisme. De eerste rondje inflatie denkt iedereen dat zal wel loslopen.
Ja.
Ik kan nog wel wat bezuinigen. Ik ga niet onmiddellijk naar mijn baas voor een hoger loon.
Is dat waar we nu ongeveer zitten? Of is zijn we
dat,
verder?
Dat dreigt nu te komen. In Nederland, als ik nu de bestuurders van de FNV hoor praten, dat is oorlogstaal die ik uit de jaren 70 herken. Hè?
Ja,
ik bedoel, duur reiziger van... we willen gewoon automatische volautomatische prijscompensatie. Ja, vakbonden bij een S 70% organisatiegraad. Die gaan de zaak natuurlijk gewoon stilleggen. Maar ik denk dat voor de gemiddelde postbezorger of supermarktmedewerker dat er niet in zit. Maar er komt natuurlijk een moment dat die looneisen opgeschroefd worden.
Ja.
Maar voor hetzelfde geval zeggen werkgevers tegen die tijd, ja, weet je, we voelen nu die pijn van de inflatie, we voelen de pijn van de recessie. Je kunt kiezen of delen, wegwezen of akkoord gaan, of geen akkoord gaan, dat je geen prijscompensatie krijgt.
Maar als ik even mag inbreken, we hebben net de halfjaarscijfers achter de rug en over het algemeen zag je toch dat heel veel bedrijven heel goed in staat zijn om de hogere inputkosten inflatie door te geven. De winsten zijn goed.
Ik vond, als je in Amerika zag je juist de marge in het tweede kwartaal, zag je toch 2 procentpunten terug. Gemiddeld voor de hele S&P 500. Dus het is niet zo dat het allemaal maar blind doorvertaald is en dat de consument die rekening betaalt. Je ziet daar wel de eerste scheurtjes komen.
Ja.
En ik denk dat die scheurtjes scheuren gaan worden voor de komende kwartalen. En dat het echt niet zo is dat die bedrijven het allemaal maar met twee vingers in de neus kunnen doorrekenen. Ik denk dat dat ook iets te rooskleurig is. En als je één ding hebt wat altijd te maken heeft met mean reversion, dan zijn het wel marges van bedrijven. Want het is echt niet zo dat er een nieuw normaal komt dat als de historische het op 9 of 8% ligt, dat we dan nu structureel altijd op 12 gaan zitten. Dat is eigenlijk nog.
Dus dat valt wel terug.
Ja.
Wat vind je überhaupt, Albert, van het feit dat de regering dan zelf zegt van de regering roept eigenlijk de bedrijven op om de lonen te gaan verhogen?
Nou, kijk, wat vanochtend, ik lees de Telegraaf en dan staat dan het verhaal in dat ze roepen bedrijven op om de lonen te verhogen. Jaap kan me dat veel beter uitleggen, de loonprijsspiraal, hoe dat systeem in zijn werk gaat. Maar wat er nu ook in staat, is van de winstbelasting voor MKB-bedrijven. Dus ze zouden eerst eigenlijk die eerste schaal omhoog gaan schroeven van 2 ton. En volgens mij zouden naar 3 of 3,5 ton gaan, dat je in het laagste tarief zat van 15%. Nou, is de eerste stap geweest dat ze zeiden, nee, dat gaan we niet meer doen. Het blijft hangen op die 2 ton. Maar nu, omdat ze dus 15 miljard zoeken, willen ze die 15% omhoog gaan schroeven naar 19%. Dus een ondernemer die een ton winst maakt, die betaalt 4%, is 4.000 extra. Dus die roept hij op om de lonen te verhogen. Die gaat hij vervolgens die zeggen, je moet 4% extra over de winst betalen die je hebt.
Ja.
En bedrijven hebben ook te maken met hogere inputkosten en met inflatie. Dus hoeveel wil jij die bedrijven gaan raken? Nou, dan heb je VVD, is volgens mij de grootste partij van het land. En die zou
nee, dat is BBB.
Ja, nu ja.
De boerenpartij.
En dan de VVD, die zou toch voor ondernemers moeten staan?
Ja.
Ja, echt die, wat mij betreft, scheiden ze die gewoon in het gezicht. En ik vind het echt gewoon kansloos. Ik vind het echt, ik ben ondernemer. Ja. Het irriteert me mateloos, dit soort dingen.
Ja.
Maar de minister van Financiën is op zoek naar de partijen die het land niet platleggen, als een rekening voor de neus krijgen. Als jij tegen de treinmachinisten zegt van, nou ja, de 9% inflatiecompensatie, nou dat gaat niet worden. We doen het met 3. Dan zeggen ze nee, we leggen het land plat tot we 6 krijgen. Als jij gewoon een IT-bedrijf hebt, dan kun je niet het land plat leggen. Want als je dat doet, dan blaas je je eigen bedrijf op. Dus
ja.
Belastingen gaan altijd op zoek naar een partij die zich niet kan verzetten.
Ja.
Nou, dat zijn in dit geval toch de ondernemers.
En dan de MKB'ers.
Nou, de grote ondernemingen heb ik niet zo heel veel medelijden mee. En zeker als je gewoon olie uit de grond pompt die er toch al uitkomt, zoals Shell.
Ja, dat stond er ook wel in. Ja, hè? Dat die er profiteren, dat die misschien wat meer moeten betalen.
Het is heel moeilijk om dat over effectief te belasten. Ja. Bofbelasting, want je moet allerlei wetten herzien.
Bofbelasting.
Ja. Maar daar wordt natuurlijk naar gekeken. Maar het grote probleem is hierin, dit dossier, is we krijgen die rekening van de wereldmarkt voor onze energie. Die moeten wij betalen met z'n allen. Daar worden wij armer. Dat noemen wij als economen een ruilvoetverlies. We kunnen gewoon met onze euro's kunnen we minder kopen omdat we last hebben van inflatie. Iemand moet die rekening slikken. Nou, dat zal de werknemer voor een deel worden, want die gaat er zo ongeacht wat er gebeurt toch 4 of 5% onderuit. Op achteruit, want nu met een pakket van 50 miljard denk je, nou, dat is toch wat. Dat is 2% van nationale inkomen. Dat loopt nogal los. Ja. Dat betekent dat je toch uiteindelijk moet accepteren dat we met z'n allen wat armer gaan worden. En dat geldt voor loonslaven, geldt voor ondernemers, geldt voor de overheid die je moet lenen. En uiteindelijk onze kinderen, want die moeten onze staatsleningen gaan terugbetalen. We moeten accepteren dat we inleveren. En dat is natuurlijk geen leuke boodschap. En dat hoor ik Rutte ook niet zeggen.
En minister Kaag zei het ook. We worden met z'n allen een klein stukje armer.
Ja.
Dus je heeft gewoon
en het verrekte probleem met Kaag is als die de mond opentrekt, gelooft niemand daar meer.
Waar komt dat nou door?
Hoe komt dat nou? Vind ik treurig, want ze heeft wel gelijk. Ja. Ik had het ook kunnen zeggen.
Ja. Dan hadden we het wel geloofd.
Nou.
Ja, zeker wij wel.
Het stropt dat zo wel. Ja. Je moet even kuchen. Maar wat je dus ziet is, er wordt gezwarte piet.
Ja.
En die zwarte piet komt terecht bij bedrijven die wel kunnen betalen, bij werknemers die kunnen betalen. En helaas zit je met het huidige vorm van het beleid dat de maatregelen die je neemt, zoals verhogen van de AOW, dat komt voor of verhogen van het minimumloon, die hogere AOW komt er ook voor een deel terecht bij partijen die het echt niet zo nodig hebben.
Nee.
En dat is natuurlijk het vervelende van niet gedifferentieerd beleid. Je zou natuurlijk liefst willen dat mensen tot 120% van het minimumloon, dat die wel iets krijgen.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om dat te fine-tunen. Studenten zouden over moeten krijgen.
Ja.
Ja, ik spreek er even voor mijn kinderen. En dat is te veel. Het is heel moeilijk om op maatvoering te hebben met je beleid.
Ja, oké. Okay. Nou goed, laten we eens even kijken. Want Powell vorige week die gaat dus effectief de economie aanpakken, slopen, afslopen. Gaat de vraag moet worden ingedampt.
Ja.
Begrijp allemaal wel. Maar nu is natuurlijk de vraag, want hij zei zelf ook van ja, de energieprijs kan ik eigenlijk niks aan doen.
Nee.
Maar toch ga ik die inflatie aanpakken door de vraagkant in te dammen. Als je dat vertaalt naar Europa, naar de ECB. Hè? Er waren ook een aantal mensen van de ECB waren in Amerika. Onder andere onze eigen
Klaas Knot.
Klaas Knot was er ook bij. En die gaf ook al een beetje een schot voor de boeg. Van we gaan ook wat doen. Wat denk je nou dat de ECB hieraan gaat doen? Hoe zij dit opvatten?
De ECB is nu een partij die met een blinddoek voor een handboei aan het stuur door de woestijn moet rijden. Of door de rotslandschap.
Ja, dat klinkt goed.
Ene kant is de economie vrij zwak. Ja. Dus ze kunnen niet echt verhogen. Aan de andere kant, als de Fed verhoogt en dus de euro verder afzwakt, gaan wij ook inflatie importeren. Hè? Want je moet je wel realiseren, de dollar is 10% gestegen ten opzichte van de euro het afgelopen jaar. Dat betekent dat wij in Nederland gewoon een enorme pluk inflatie importeren. Dus die euro moet omhoog. Geen leuk nieuws, maar dat moet. Italië krijgt door de hogere rente een groter probleem dan ze hadden. Kortom, ene kant wil je de economie niet al te hard beschadigen. Als je gaat verhogen, doe je het toch. Je wilt Italië niet raken. Als je gaat verhogen, doe je het toch. Je wilt een recessie voorkomen. Als je gaat verhogen, doe je het toch. Dus ECB moet niet van twee kwaden het ergste kiezen, maar van drie kwaden. En het probleem is dat ze alle drie moeten kiezen. Namelijk verhogen, zwakke economie, hogere werkloosheid en inflatie die je met moeite onder controle krijgt.
Oké. Nu maken we jou even hoofd van de ECB. Welke van de drie kies je?
Ik zou, hoe moeilijk het ook vindt, toch kiezen voor verhogen. Als je niet verhoogt, dan blijft die inflatie Europa binnengutsen. Mm-hmm. In de vorm van hogere olieprijzen, hogere voedselprijzen. Als de werkloosheid wat oploopt, dan zul je misschien eindelijk zien dat Zuid-Europa eens een keertje gaat saneren. Dat moet natuurlijk ook een keer gebeuren. Het is een heel vervelende boodschap. Maar Europa heeft hervormingen voor zich uitgeschoven. Heeft arbeidsmarkten in Zuid-Europa niet hervormd. Heeft bedrijven in de lucht gehouden. Zombiebedrijven die niet in de lucht gehouden hadden mogen worden.
Mm-hmm.
En daar gaan nu klappen vallen.
Oké. We gaan even naar de bank, hè? Albert, met jou. We hebben vandaag geluncht bij de snackbar natuurlijk. En dan hadden we het over de bankensector. Ik denk het is wel even leuk om nu ook aan te halen. Want dat heeft ook heel erg met die ECB te maken.
Mm-hmm.
Jij zegt, ik beleg structureel niet in banken. Nou, nu is dit voor de banken best een lastige omgeving, hè?
Nou, kijk, ik zeg wel eens van, hè, banken zijn eigenlijk de grootste hedge funds die er zijn. Hè, want ze krijgen spaargeld en ze lenen spaargeld, lenen ze volgens weer een aantal keren uit. Hè, dus dat is zeg maar een soort geleverage model. Kijk, een hogere rente. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, dat is over het algemeen goed voor banken, hè, voor een rentemarge. Aan de andere kant, als wij natuurlijk een hele veel zwakkere economie krijgen en we hebben al die zombiebedrijven waar Jaap het over heeft, ja, dan krijg je natuurlijk wel dat niet presterende leningen, hè, de zogenaamde non-performing loans, die zullen omhoog schieten. Er zullen veel meer voorzieningen genomen moeten worden. Dus ja, dat is ook weer absoluut geen goed klimaat voor banken. Alleen waarom ik zelf niet in banken beleg. Kijk, als je, ik denk dat als je 100 hele slimme beleggers de balans van een bank laat bekijken, dan zullen ze 99 zullen een andere conclusie kijken of zeggen ja, ik snap niet wat hier nu precies allemaal staat. Omdat je gewoon geen transparantie hebt over het hele leningenboek. Ik weet nog dat toen ABN AMRO naar de beurs ging, dat op een gegeven moment in één keer naar buiten kwam dat ze toch wel een hele grote leningdeel hadden uitstaan in de olie- en gassector, toen de olieprijs nog heel laag stond. En dat weet je dus gewoon nooit bij die banken over hoe ze ervoor staan. En daarom vind ik die transparantie zo beperkt. En natuurlijk, niet elk bedrijf is volledig transparant, maar dat maakt het heel lastig om erin te beleggen. Ja, en een recessie is in principe geen goed klimaat natuurlijk voor banken om met hun grote leningen. Hogere rente daarentegen is natuurlijk wel interessant.
Ze kunnen wat meer spread maken.
Ja.
Maar goed, een hogere rente in Europa zou betekenen dat we onszelf in een recessie storten.
Je bent wel een beetje van de sterke woorden. Dat is storten.
We glijden af hier.
Dat heb ik ergens gelezen, storten.
En in de VS maakt hij de economie kapot.
Slopen
of zo.
Beetje, ja, de economie slopen.
Beetje de Geert Wilders van de beursgoeroes.
De vraag kan, moet worden wel duidelijk.
Het is wel duidelijk.
Ik zal proberen wat voorzichtiger uit te drukken. Dat krijg ik thuis ook wel eens te horen trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal.
Nee,
daar wil ik zeker niet over praten. We hebben het al gehad over de banenmarkt. Morgen komen banencijfers.
Ja.
Die banenmarkt is nog steeds heel sterk. Mag die verzwakken? Is het goed als die verzwakt?
Dat zou de beurs, de vetwatchers, wel mooi uitkomen. Want dat ontneemt natuurlijk de vet het argument om te verhogen. Ik wil wel meegeven dat banen altijd een indicator vormen die achterloopt. Hè, want
lagging
indicator. Omdat banen pas gaan toenemen als de economie goed gaat. Als ik kijk nu naar de job openings in Amerika, de jobless claims, dan zit daar nog steeds een positieve trend in. Het zou me niet verbazen als er toch wat meer banen bij kwamen. Nu zag ik van de week wel een cijfer voorbij flitsen dat 142 nieuwe banen...
132, dat ADP-cijfer was dat.
ADP-cijfers. En dat zijn toch redelijk goede voorspellers. Dus het zou mooi zijn.
Ja. Ja, vorige maand was het banencijfer een stuk hoger dan verwacht.
Ja.
En als dit wordt uitgezonden, is het vrijdagochtend. En in de middag komen die banencijfers. Dan zullen we zien hoe dat gaat.
Nou, je zag bij die tweede kwartaalcijfers natuurlijk wel dat er wat bedrijven zijn die zeggen van hiring freeze en zulke soort zaken. Ja. Dus ik bedoel, het begint ook bij die bedrijven wel door te komen. Dus alleen het is een lagging indicator. Dus ja, voordat je dat dan echt gaat zien. Want het is allemaal niet zo makkelijk om in Europa of in Nederland zeg maar minder werknemers te krijgen. Nee. Dus maar dat gaat ook wel komen.
Ja.
Ook Google en zo zijn bezig mensen weg te saneren. Ja. Netflix.
Zoals Google.
Ja. Ja. Ja.
Technologiebedrijven.
Je ziet het wel komen hoor.
Ja. Ja. Nu is inflatie wordt natuurlijk heel erg gedreven door de energieprijzen. Nu zien we wel de olieprijs behoorlijk zakken. En ook de gasprijs is, dat is $100 af in Europa nu eindelijk. Denk je dat ze daar ook naar kijken? Of is het iets, want het kan natuurlijk op dagbasis.
Er zijn natuurlijk heel volatiele prijzen, maar... Als de olieprijs van $110 naar $80 gaat, zal dat de ECB misschien wat rustiger houden.
Ja.
Ik weet het niet. Kijk, je leeft in een wereld nu dat je niet weet wat Saoedi's, Russen op een goede morgen bedenken en gaan doen. Nee. En voor hetzelfde geval zegt Poetin morgen, nou die Nord Stream, giet er cement in.
Ja.
Je weet het niet. Hij heeft het geld niet nodig. Want hij heeft al voldoende verdiend met al zijn export de laatste tijd. En wat hij exporteert, verdient er gruwelijk veel op. Overigens importeren wij ook nog steeds vrolijke energie uit Rusland. Hè?
Ja.
Ik vind het een hele lastige. Ik denk dat als de inflatie, als de olieprijs echt structureel laag gaat worden, dat haalt de druk van inflatie af. Natuurlijk ook zo, die olieprijs is nu al half jaar, drie kwart jaar behoorlijk hoog. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel uit die basislijn van de inflatie lopen. Dus ik heb hoop dat het beeld wat bijtrekt.
Ja. Albert, even naar jou. Er zijn heel veel aandelen die natuurlijk leven van de energieprijzen. Hoge olie- en gasprijzen. We noemen OCI, Shell.
Ja.
Ze zagen ook behoorlijk dalen afgelopen dagen. Ook wel met de beurs mee. Maar is het een eerste teken dat het een beetje over is met die wildgroei en die bijvoorbeeld de gasprijs? Zeggen van nou...
Ja, kijk, het is nog steeds volgens mij dat de gasprijs op 8 of 9 keer in niveau staat van een jaar geleden. En je hebt natuurlijk, als je het specifiek over OCI hebt, dan is het heel veel. Ja, hun productiefootprint is zoveel financieel aantrekkelijker dan heel veel lokale Europese spelers, omdat ze toegang hebben tot goedkope gas. En kijk, er zijn ook best wel wat fabrieken stilgelegd in Europa. Ja. En die gaan echt nu niet weer open met deze. Ja, kijk, in absolute getallen lijkt het een hele stevige daling. Alleen ten opzichte van een jaar geleden is er nog sprake van een extreme stijging. Dus kijk, ook in een boelmarkt, het gaat nooit in één streep omhoog. We hebben hier natuurlijk ook Gilles gehad. En die zegt van die verwacht eigenlijk nog wel een aantal jaren best wel veel verstoringen op die gasmarkt. Waarbij er misschien nog wel spikes komen die nog veel hoger liggen dan wat we nu hebben gezien. Alleen dat OCI, het is voor mij het best presterende aandeel zo ongeveer op de Nederlandse beurs. Dus het is niet raar als dan de gasprijs een keer daalt, dat het aandeel dan van 40 naar 36, 37 even 10% terug wordt gezet. Maar dat neemt niet weg dat het bedrijf nog zo gruwelijk veel geld kan verdienen, ook op dit moment met de huidige omstandigheden. Alleen dat blijft natuurlijk heel volatiel, want het is uiteindelijk een commodity die show bepaalt.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat er worden nu allerlei initiatieven ontwikkeld om alternatieven te vinden. Er komen LNG-bootjes onze kant uit.
Ja.
Er zal, denk ik, misschien op enig moment toch wel in Groningen opgepompt gaan worden. Dan kun je ook het grootste tekort behoorlijk mee dichten.
Ja.
Noorden hebben even wat problemen omdat ze te weinig water hebben. Als het een gegeven moment toch weer gewoon gaat regenen en je kunt weer met je roeibootje over de Rijn, dan schiet dat wel op. Dus ik kijk, dit soort dingen, op het moment dat het allerergste is, denkt iedereen van jongens, het einde der tijd is nabij.
Ja.
Ja. Nou, als die beurs nog een keertje 20% corrigeert, dan ziet iedereen in zak en as. Maar dat hoort bij beleggen. Hè. Ik bedoel, je moet niet schrikken als je een keer koersen hebt die 20-25% lager staan. Dat,
maar de meeste beleggers hebben liever dat de koersen omhoog gaan.
Heb ik ook wel eigenlijk. Ja, een guilty pleasure voor mij. Ik hou van hogere koersen.
Ja.
Maar als ik nu ook lees dat daar bij Amro die zegt, we gaan wat uit aandelen, gaan we meer in cash.
Ja.
Nou, dan denk ik altijd.
Daar word ik zo moe van.
Denk ik altijd. Oké, en op het moment dat die transitie is uitgevoerd, wat zullen we dan zien? Dat de aandelen weer omhoog gaan.
Ze doen altijd net alsof ze dan net goed zitten.
Ja, maar dat is natuurlijk.
Dus dan hebben zij net iets meer in cash gedaan. Ja.
Maar dat is natuurlijk nu wel het verhaal. Hè? Kijk, bij zo'n ABN AMRO is het waarschijnlijk zo dat ze dan 1% onderwogen gaan of zo, of 2%. Ja. Dat zijn kleine stapjes. Alleen als jij die fund manager service die altijd in Amerika zijn. En dan zag je natuurlijk ook staan dat de onderwogen positie in risico assets, dat die op het dat ze meest onderwogen zaten eigenlijk sinds 2008. En dan kun je zeggen, ja, wat is dan de voorspelkracht van zo'n indicator? Want het verschilt per indicator als hij voorspelkracht heeft. Die heeft best wel grote voorspelkracht. Alleen bijvoorbeeld als de retailbelegger het meeste fear heeft of angst heeft, ja, dat is meestal een contra-indicator. Ja. Dus je moet wel per indicator kijken van wat is nou welke heeft in het verleden misschien enige voorspelkracht gehad. Want je kunt nooit zeggen wat in het verleden gebeurt in de toekomst. Zelf denk ik wel van die voorzichtigheid. Ik heb nog steeds een behoorlijke positie in aandelen. Maar het is niet zo dat ik zeg van we gaan nu eens lekker naar 100%.
Nee. Heb jij trouwens ook aandelen Ajax, Albert? Dat zat ik me zo af te vragen. Dan heb ik slecht nieuws voor je.
Oh, nou vertel eerst eens het slechte nieuws dan, Nico.
Eigenlijk heb ik twee soorten slecht nieuws. Want ze hebben al hun goede spelers verkocht.
Ja.
Maar dat wisten we al. Maar er kwam vandaag een koersdoelverlaging door van analisten van Berenberg.
Ja, de Berenboot.
De Berenboot. Ja. En die was bijzonder negatief. Want die zei van de toekomstige kasstromen van Ajax komen in gevaar.
Ja.
Want ze verkopen al hun beste spelers. Dus die gaan, eigenlijk zeggen ze, die worden dit jaar geen kampioen.
Het is eigenlijk toch wel mooi dat je een financieel analist heeft die dan een scan maakt van het team Ajax. En dan daar dan de concurrentie tegen aanhoudt. En
ja, concurrentie komt eraan. PSV heeft een goed team. Feyenoord, wij hebben ook weer
dat is aan het begin van het seizoen is dat elke keer het verhaal inderdaad. Ja. Ja, Feyenoord heeft ook heel veel nieuwe spelers. Dus dat is heel vaak het verhaal. Alleen ik vind het redelijk lachwekkend dat een analist daar zijn tijd aan spendeert. Want de vereniging heeft de meeste aandelen.
70%.
70%.
Dus ik vind het altijd wel redelijk lachwekkend. Ja. Waar ik me wel heel erg aan stoor is dat heel veel voetballers volgens mij de kranten hier lezen van Ajax. En dat ze denken, hey, bij de NS-stakers, wij kunnen ook wel gaan staken.
Ja.
Want eerst hebben we Anthony die zegt, ik train niet meer, ik wil weg. Dan hebben we Kudus die zegt, ik train niet meer, want ik wil weg. En kregen we vandaag als bonus degene die een paar weken geleden zei, ik blijf bij Ajax, Alvarez.
Ja.
Die heeft nu 50 miljoen van Chelsea is er geboden, schijnbaar. En die zegt, ik train vandaag ook niet.
Want ik ga weg.
Ik wil ook weg. Ja, het lijkt wel een soort, ze hebben zich goed aangepast aan de Nederlandse cultuur. Ja,
hoe kijk je naar zo'n aandeel? Dat is, kijk, er wordt bijvoorbeeld, om bijvoorbeeld noemen, Anthony wordt verkocht voor 90 miljoen. Nou, dat is 5 euro per aandeel, zou ik maar zeggen.
Ja, maar het kapitaal moet op het veld staan.
Maar ze kopen niks.
Kopen niks. Ik vind Bergwijn geen slechte aankoop.
Ja, maar die hadden ze al.
Ja, nou ja, maar ze
hebben een goede aankoop. Ja.
Alleen, ik vind ook niet dat je op de laatste dag van de spelersmarkt... Ik vond die actie van die RFC eigenlijk wel heel, heel mooi. Dat ze gewoon die 20 miljoen voor die Spanjaard Ocampos... Dat ze zeiden van, nou, dat doen we niet. Toen wilden ze veel jaar zo graag van hem af. Die zeiden, nou, dan doen we 15 miljoen. En nu huren ze hem met een optie tot koop. Alleen als jij zo laat in de transferwindow spelers verkoopt... Ja, dan moet je niet in paniek op een knop gaan drukken... en allemaal je geld weer gaan spenderen aan voetballers... waar eigenlijk iedereen toch wel enige twijfel over heeft... als dat nou de kwaliteit is die bij Ajax hoort.
Ja, dus, jij komt uit Spakenburg, geloof ik.
Ja, maar ik ben evenals mijn vader in Amsterdam geboren.
Oh, dus jij bent
ik ben Ajax-ziet en ik heb in mijn gang... Ik heb daar de beroemde foto van Paul Huf, google hem maar... met Johan Cruijff... Pietje Keizer, Sjaakje Zwart en dus altijd de million dollar question. Wie is de vierde man?
Ja, ik weet het uit.
Klaas Nuniga. Ik laat het wel eens als studenten zien. En dan verloop ik altijd de fles champagne als iemand Klaas Nuniga goed raadt. Ik ben de afgelopen 20 jaar één keer die fles champagne kwijtgeraakt.
Okay.
Dat is mijn beste belegging in Ajax. Ik heb hem in 1996, toen ik bij Robeco in Rotterdam ging werken, heb ik hem gekocht. Voor 1000 gulden, contant. Want Paul Huf wilde gewoon een briefje van de 10 briefjes van 100 hebben.
Mm-hmm.
Ja, en ze gaan nu op het internet voor tussen de 1000 en 2000 euro.
Ja.
Moet bekennen, ik heb 2 zoons, dat die allebei samen een seizoenskaart voor Feyenoord hebben.
Kijk.
Sorry?
Zo zie je maar weer. Zo zie je maar weer.
Mijn opvoeding heeft gefaald. Ja.
En mij hoorde ik al deze week een verontrustend verhaal van onze Nico. Nico Inberg.
Wat zei ik dan?
Nee, jij was zelfs... ik hoorde van iemand dat jij ook wel eens naar een feestje was geweest... als Ajax Champions League had. En dat jij gewoon in Amsterdam in de kroeg zat. Ja, dat hoorde ik. Dat vertelde hij wel.
Ik was daar toevallig.
Ja, toen dacht ik wel van... dan wel. Dan wel in één keer. Hè? Altijd afgeven en dan staat hij lekker in de kroeg.
Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, Europees gezien mag Ajax van mij best winnen. Ik heb genoten van die wedstrijden in de Champions League.
Okay.
Maar ik geniet evenzeer als van Feyenoord verliezen. Dat vind ik ook mooi. Als elke competitiewedstrijd die Ajax verliest, dat is er voor mij. Hè? Dat vind ik mooi. Maar Europees gezien, ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet van genoten. Dat waren fantastische wedstrijden, toch? Ja?
Zeker weten. Alleen jammer dat ze dan weer in de finale verliezen. Maar goed,
dat was hartstikke jammer, die laatste 10 seconden tegen de Spurs. Maar je moet wel weten dat die wedstrijd nog wel even...
Op dat moment denk ik, had Cruijff maar geleefd. Want hij had wel weer een mooie quote gehad.
Ja.
Ik zat toen in het stadion. En ik moet zeggen, de hele wedstrijd dacht je van... Jeetje, wat gaaf om hierbij te zijn.
Ja.
Ben ik hier redelijk wel een tijdje ziek van geweest.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat was natuurlijk ook verschrikkelijk.
Met dat geklier bij die hoekvlag. Sorry.
Genoeg over Ajax, jongens. Want ik heb vorige week ben ook al een uur over Ajax moeten aanhoeren. Dat is echt te ver. We moeten nog even naar de chipbedrijven. Dat zijn de bedrijven die het deze week het slechtst doen op de beurs. ASML, Besi, ASMI. Heeft onder andere te maken ook met een bericht over Nvidia. Die zou geen chips voor datacenters meer mogen verkopen aan de Chinezen. Hoe Albert, dit soort bedrijven in zo'n macro-omgeving als dit, wat moet je daarmee?
Nou kijk, het idee dat chipbedrijven natuurlijk niet cyclisch zijn, dat is natuurlijk... Er zit natuurlijk wel een bepaalde cyclus ook in de
chipbedrijven. Ja, dat dachten we heel even, maar dat is niet zo.
Want het zit ook allemaal in consumentenelektronica, dat zie je gewoon hard afkomen, er zitten chips in. Dus alleen je moet wel duidelijke segmentatie maken binnen die sector. Machinebouwers, chipfabrikanten, toegevoegde waardechips of minder toegevoegde waardechips, zeg maar de commodities. Dus daar moet je veel verschil in maken. Alleen wat jij net zei is dat, kijk, de Amerikaanse overheid, we hebben de handelsoorlog, daar hebben we het eigenlijk tegenwoordig nooit meer over. Maar dat was natuurlijk de handelsoorlog die door Trump was begonnen. En met China. En wat je wel ziet is dat de Chinese overheid, die heeft ook tegen een ASML gezegd van die meest bijzondere machines die jullie hebben. Hebben ze de Nederlandse overheid gevraagd, die mogen niet naar China.
Ja.
Nou, nu hebben ze tegen Nvidia gezegd dat ze een gedeelte van wat Nvidia produceert, dat ze niet meer willen dat dat naar China gaat. Dus Nvidia doet $400 miljoen omzet naar China. Maar dat is niet dat allemaal geraakt wordt. Maar het is wel weer een teken eigenlijk van deglobalisatie in die industrie. Dat elke regio wil zijn eigen capaciteit opbouwen. Dan heb je ook nog die dreiging natuurlijk van China naar Taiwan, waar TSMC zit, die 90 of 95% van alle complexe chips in de wereld volgens mij maakt.
Ja.
En je zit in dit macroklimaat, is natuurlijk wel zo dat dit zijn bedrijven op ten opzichte van heel veel waardeaandelen natuurlijk relatief hoge waardering. Veel winsten in de toekomst, hogere rente verdisconteren naar nu, hoort dan een lagere waardering bij. Dus het is wel goed te verklaren. Alleen ik denk wel dat je hier echt, dit is nou echt een sector dat je echt wel het koren van het kaf moet scheiden. Want ASML, als die 30-40% afkoeling zou krijgen, dan zegt ze, dan is de vraag ongeveer in balans met het aanbod wat wij kunnen leveren. Dus er zit ook wel een buffertje in.
Nu hoor ik toevallig vandaag van Jordi, en Jordi zit hierbij, corrigeer me als het niet zo is, maar dat er was een onderzoeksbureau die had onderzocht hoeveel er geïnvesteerd wordt aan CapEx in, in de sector voor die machinebouwers. Voor de ASML'tjes van deze wereld. Dat was eerst 190 miljard, die hadden daar opnieuw naar gekeken. Mm-hmm. 140 en nu is het? 135 miljard. Dus, dat is eigenlijk nauwelijks afgenomen. Terwijl je zou zeggen van oké, je hoort overal verhalen nu over overschotten van chips. Hè? Dat die partijen nu toch wel op de rem gaan staan. Maar dat wordt kennelijk toch wel geïnvesteerd.
Dat is echt de productie van de chips. En dit is natuurlijk de machines om in de toekomst de meer sophisticated chips te maken. Dus dat is wel, hè, die machines van ASML die zijn natuurlijk de high-end. En dan komt na de EUV komt de high EUV. Nou, die machine die zal weer de dubbel of driedubbele prijs zijn. Ja, kijk, en als er 3% minder vraag is, dan is er nog steeds veel te veel vraag voor het aanbod wat ze kunnen leveren.
En dat heeft ASML wel altijd goed gedaan. Die hebben altijd heel goed contracyclisch gehandeld. Ja. Dus niet onmiddellijk als die markt een beetje tegen zit, alles cancel bovendien. Je zit daar in een cyclus die wel 10, 15 jaar duurt. Dus dat het een keertje tegen zit, moet je niet morgen de boel dichtdraaien.
Nee, dat klopt.
Voor de lange termijn, Nico.
Lange termijn investering, ASML. Nou, dat is zo. ASML is altijd, ze leveren toch altijd weer.
In 1999 zijn ze bijna failliet geweest. Hè? Dat vergeten mensen wel eens een keertje.
Ja.
Het is toch naar zijn aard cyclisch bedrijf. 2008 ook bijna.
Wat mensen ook vaak vergeten, dat ze in 2008 steun hebben gehad van de staat. En dat ze onder andere met het geld door zijn kunnen gaan met R&D, met onderzoek. En toen een beslissende voorsprong hebben opgebouwd.
Ik ben natuurlijk ondernemer, maar zij betalen bijna geen winstbelasting, want ze zitten in de innovatiebox.
Dus
die verdienen weet ik hoeveel miljard. En ze betalen gewoon echt een lekker laag tarief.
En daar moeten wij ook in zien te komen.
Dus misschien moet ASML gewoon het normale tarief betalen en dat die MKB'ers dus even buitenschot laten.
Ja, maar dan gaat die koers gelijk omlaag, want dan verdienen ze veel
meer. Ja, dat is voor mijn aandelen wat minder, maar aan de andere kant is het wel weer positief.
Iedereen gewoon evenveel belasting betalen, dat zou eerlijk zijn.
Ik heb het ook nooit eerlijk gezegd begrepen. Ik snap wel dat je innovatie wil aanjagen, heel belangrijk is voor Nederland. Economie. Alleen, het bedrijf draait nu fantastisch. Het is ongelooflijk hoeveel geld daar wordt verdiend natuurlijk. Ja. Dat dan nog steeds, dat er ook geen grenzen is aan zo'n bijvoorbeeld innovatiebox.
Waterstil wordt ook gecompenseerd voor dure energie. De lobby's zijn zo effectief. KLM, hoeveel er naartoe is gegaan.
Ja.
Als econoom zeg ik, weet je, KLM, joh, die €3 die wij per passagier verdienen die op Schiphol langskomt, laat gaan. Maar de lobby is zo sterk en die ook natuurlijk bij Philips heeft van oudsher al een hele sterke positie gehad waar het ging om binnenhalen van overheidsgeld.
Mm-hmm.
Ja, dat zie je gewoon doorgaan.
Ja.
Maar misschien heeft nu binnenkort Philips zelf weer steun nodig.
Ja, die liggen aan de beademing.
Ja.
Nee.
Dat is wel een leuk grapje, Albert, maar heel veel mensen zitten er wel mee met Philips. Want het gaat natuurlijk behoorlijk omlaag. Dat is €16,5.
Ja. Never buy into a lawsuit. Ik zeg het vanaf €30 hebben we het erover gehad. We hebben veel vragen gehad. Oh, moet je er nu niet in? Nou ja, ik heb ooit natuurlijk ook mijn lessen gehad als belegger. En dit was een van de lessen. Dat als er een rechtszaak is, we hebben het buyen gehad. Het duurt langer, het kost meer. En het probleem is altijd groter dan dat ze in eerste instantie zeggen.
Ja, maar er komt toch een moment dat je zegt van, nu is genoeg.
Ja, dat moment komt er ook.
Dat is er nog niet. Op een tientje of zo.
Ja, nou ja, kijk, deze week, het was een klein dingetje, maar deze week werden er weer 400 of 300 machines moesten weer terug. Dat was niet weer gerelateerd aan het andere probleem, want het was BPIP machines. Ik weet niet wat die precies doen, maar er was weer een recall in Amerika door de FDA, losstaan van het andere probleem. Dus het blijft ook maar doorgaan. Nou, we hebben wel een nieuwe CEO natuurlijk, die in oktober begint.
Ja, maar dat is meer van hetzelfde, want die man was verantwoordelijk voor het gedoe in Amerika.
Of die kan nog eens zeggen, ik neem nog eens even een hele grote voorziening.
Ja.
Die schuif ik lekker af op mijn voorganger, hè, want zo werkt het ook in de wereld.
Hij zat er ook al 12 jaar. Hè,
Hij krijgt natuurlijk één keer de kans om het af te schuiven bij de jaarcijfers. Hè, want dat is wel het mooie moment. Het begint in oktober, jaarcijfertjes en dan nog eens even een lekkere hit nemen. Afgelopen maandag hebben we dat webinar en toen gaf ik ook een rode stip. Want ik vind het gewoon... Kijk, als je even verplaatst het. Hè, je bent institutioneel belegger, je bent fundmanager. En je beheert een grote portefeuille en jouw doelstelling is om het beter te doen. Maar je hebt ook een baas. Hè? En als jij het goed doet, dan kun je extra geld verdienen. En jij koopt Philips in jouw portefeuille. En dan is het probleem inderdaad, gaat langer door, is duurder, er komen rechtszaken en het aandeel blijft wegzakken. Dan heb jij ook als fundmanager heb je ook weinig munitie tegen jouw baas bij wijze van spreken om te zeggen van ja, nee, ik dacht dat het ergste wel geweest was. Je hebt ook gewoon geen verhaal.
Ja, dus je kunt zeggen, het is goedkoop.
Goedkoop is nooit een argument om een aandeel te kopen.
Okay, ja. Ja. Die steek even in mijn zak.
Ja. Ja. Dus had je nog meer?
Wijze lessen hier van de mannen hier ook. Ja. Dus van Philips, oké, ik begrijp het. Jaap, we zijn bijna aan het einde van de show. Maar ik heb eigenlijk nog één vraag aan jou. Daar krijgen we ook veel vragen over. De woningmarkt. Wat gaat er gebeuren met de woningmarkt? Stel nou, dat je zegt de ECB, die zal waarschijnlijk ook de rente gaan verhogen. De werkloosheid gaat oplopen. We zien dat de huizenmarkt enorm is opgelopen. Alleen, we zien ook dat heel veel mensen hebben nog werk. Maar wat gebeurt er straks met de woningmarkt als het allemaal echt gaat verslechteren?
Nou, er zijn onderzoeken van onder andere Ortec en andere bedrijven. Die wijzen nadrukkelijk op dat de woningmarkt gaat afkoelen. Is, hè. Er komt meer aanbod. Vooral ook omdat mensen gauw willen verkopen voordat de boel gaat crashen. En dat de rente verder omhoog gaat. Dus daar komt druk op. Nou, dat kun je allemaal voorstellen. De rente gaat oplopen. Ik zie die werkloosheid voorlopig nog niet uit de klauw gieren, omdat de arbeidsmarkt nu krap is. Dus je gaat van een hele krappe arbeidsmarkt naar een krappe arbeidsmarkt. En misschien komt er wat meer werkloosheid. En dan is het natuurlijk een vraagtekort. Hè? De nieuwbouw stagneert.
Ja.
We hebben een minister van volkshuisvesting, waarvan ik toch denk dat er een aantal hersenstammen zijn doorgesneden. Die gaat... De huurprijzen in de vrije sector reguleren, waardoor het nog onaantrekkelijker wordt om huizen te verhuren.
Ja.
Die vertraagt bouwvergunningen. We hebben de stikstofproblematiek, dus de aanbod van woningen. Dat blijft voorlopig laag.
Heb je mening over stikstof trouwens?
Dat even buiten beschouwing laten, want dan snap ik het allemaal niet meer. Dus je ziet, misschien gaat de vraag afkoelen.
Ja.
Van extreem overspannen naar een beetje overspannen. Maar dat aanbod blijft het probleem. En voorlopig, ja, de stromen verduren nog steeds mensen in. Ja. Hè? En die komen natuurlijk niet gelijk in de grachtgordel terecht of in Amsterdam-Zuid. Maar wat je ziet zijn natuurlijk wel substitutie-effecten. De goedkope corporatiewoningen, die worden toch ingenomen door mensen die vanuit een vluchtelingensituatie iets moeten krijgen. Dat betekent dus dat Nederlanders die nu iets anders zoeken, die worden aangewezen op een huursegment. En ook misschien de vrije markt of een koopsegment. Ja. Dus die druk is enorm groot. En daarom denk ik dat de woningmarkt misschien gaat stabiliseren. Laat nou eens 10% van de prijs afgaan. Laten we eens een keertje wild doen. Dan is er nog niet zoveel aan de hand. Kijk, nee. De woningmarkt koelt af. Ja, we stijgen 14% in plaats van 21%. De woningmarkt koelt af als die 10% daalt. Zover zijn we nog lang niet.
Nee. Albert, laatste woord? Woningmarkt?
Ja, nee. Eigenlijk denk ik heel simpel. Als ik zie wat er nog steeds wordt betaald voor woningen hier in deze regio, dan denk ik dat het ook wel heel gezond zou zijn als het een tikkie lager gaat. Want het is redelijk ongezond over hoe duur woningen wel niet zijn.
Ja.
En als die rente natuurlijk wel wat omhoog gaat, dan zal dat ook wel het effect zijn. Want ja, ik ken mensen die... Die lenen een ongelooflijk hoog bedrag en die zaten op een hypotheek bij wijze van spreken voor 10 jaar van 1,5%. Ja, als dat weer 3% of 4% wordt, dan zal dat zeker wel een tikkie teruggeven op de huizenmarkt.
Ja, maar het wordt natuurlijk een double whammy, want je hebt niet alleen hogere woonlasten, hogere rentelasten, maar de energierekening gaat ook fors omhoog.
Ja.
Dat betekent dat je maandlasten echt een enorme opdonder krijgt.
Ja, daarom ben ik bezig met en zonnepanelen en een warmtepomp. Dan denk ik van, als ik dan mijn huis op een gegeven moment, stel dat ik ooit ga verkopen, dan zeg ik van, nou, de energierekening hier is een paar tientjes. Ja. Dan denk ik dat dat wel een goede investering is.
Kijk aan, heel slim. Goed, nou, tot zover deze podcast. Ja, bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Albert, bedankt.
Ja.
Nog even voor de kijkers thuis. Aanstaande maandagavond hebben we hier weer een webinar. Daar komt onze Belgische aandelen-specialist Stefaan Kastelein deze kant op. Gaan we 10 Belgische aandelen tegen het voetlicht houden. Je kan inschrijven daarvoor bij ons op de website. Kost niks, kun je gewoon allemaal kijken. En wat had ik nou nog meer? Oh ja, als je even wil abonneren op ons YouTube-kanaal, dan kan dat natuurlijk. De knop zit onder de video, de rode knop. Abonneer je daarop druk, ben je vanzelf lid van ons YouTube-kanaal. Krijg je vanzelf onze laatste video's in je tijdlijn. En mocht je opmerkingen hebben, commentaar hebben of ideeën hebben over de dieptepunt van de markt, graag in de comments hieronder. Dan gaan we daarover in gesprek met elkaar. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende week.